Welkom terug bij de redactie. We hebben het met Lucas Katrin over het ontstaan van Israël. We hadden het over de Balfour Declaration en het begin van de kolonisatie. En u vermeldde er al, ik dacht dat al op een bepaald moment, aanslagen. Terrorisme is niet nieuw in de regio. Hoe ging dat? Was er al geweld tussen Palestijnen of Arabieren enerzijds en de Joodse kolonisten anderzijds? Voor de Tweede Wereldoorlog?
Dat is eigenlijk begonnen in 1905. En niet van Arabische kant, maar van kolonistenkant. Toen hebben ze namelijk hun eerste militie opgericht, de Bar Giora. En die hun slogan was, met bloed en vuur zal Judea terug heropstaan. Dus de Joodse staat zal terug heropstaan met bloed en vuur. En wat was dat als militie? Dat was een militie, we hebben het daarnet verteld, dat in zoverre dat ze grond opkochten, dat opgekocht werd door grootgrondbezitters. En die Palestijnse boeren die daarop zaten, in het begin die... was dat voor hen om het even, of dat ze nu pacht moesten betalen aan de staat, aan een groot grondbezitter of aan een Joodse bezitter, dachten ze dat is hetzelfde. Maar toen bleek dus dat het Zionisme als systeem had dat er alleen maar Joodse arbeid op Joodse grond mocht zijn. Dat wilde zeggen dat hele dorpen moesten verdwijnen om dat plaats te maken voor Joodse kolonisten. En die boeren wouden natuurlijk niet. Het was niet omdat hun groot grondbezitter die in Beirut woonden of in Damascus woonden, dat hij dat verkocht had, dat zij van hun dorp wouden verlaten. En dus heeft men een militie moeten hebben die zocht, die een beetje druk achter die Palestijnse boeren zetten, om toch weg te gaan. En dat was dus vooral het geval voordat de Britten er zaten. Dus 1905 zitten we nog onder de Turken. Omdat daarna hebben de Britten natuurlijk zelf ook mee gewapenderhand gezorgd dat Palestijnen moesten verhuizen. Maar dus die eerste milities, die eerste militie, is door de Zionistische kolonisten eigenlijk gebruikt. En het eerste geweld aan de Palestijnse kant is eigenlijk een geweld dat niet door een militie, maar tijdens massaprotesten ontstaan is. Vooral in de jaren 20, wanneer dat de eerste grote massaprotesten tegen de Zionistische kolonisatie op gang gekomen zijn. En daarna vooral in de periode 36 tot 39, wat dat men soms zelfs de eerste Palestijnse revolutie noemt, omdat het is begonnen met een algemene staking van 6 maanden. En daarna is er een guerrilla-strijd begonnen die het grootste deel van Palestina veroverd had, trouwens op een bepaald moment, behalve de Joodse kolonies, maar ook de oude staddeel van Jeruzalem, Jaffa, waren in handen van die revolte. En dan hebben de Britten niet alleen massaal zelf troepen moeten inzetten, maar dan hebben ze ook die Joodse milities die bestonden ingeschakeld als anti-guerrilla-eenheden, als een soort Green Berets, zoals als speciale elite-troepen die tegen die guerrilla moesten ingaan. En het is dan bijvoorbeeld dat mensen die later bekend geworden zijn als generaal of als minister, Moshe Dayan of Yigal Alon, die jongen zijn ondertussen dood en de jongere mensen zullen dat niet meer gehoord hebben, maar dat zijn de eerste grote generaals van Israël en ook ministers geweest, die hebben toen hun opleiding gekregen in de jaren 30. En dan is dus de spiraal van geweld eigenlijk op gang gekomen, maar dat was dus een geweld tussen milities toen. Hè. Maar de eerste milities is 1905 vanuit de Zionistische kant gesticht.
U zei dat de Zionisten vonden dat alleen Joden op het land mochten werken, of alleen kolonisten
op het land? Niet alleen op het land ook, maar ook in bedrijven. Ja. Dat was de slogan, avodat Ivrit.
Maar ik vond het een beetje eigenaardig, omdat dus het Zionisme is van oorsprong niet echt fundamenteel religieus. En ik dacht zelfs, maar misschien ben ik daar helemaal verkeerd, dat, dat het zelfs soms links of socialistisch genoemd werd, ook met kibbutz en zo.
Er zijn invloeden van Tolstoj en dat soort dingen. En sommige socialisten, onder andere hier de Belgische socialisten, hebben dat ook socialistisch genoemd. Maar de redenering daarachter was dat men eigenlijk een beetje akkoord ging met de antisemieten in Europa, die zeiden, de Joden, dat is niet normaal. Dat zijn ofwel allemaal rijken, of dat zijn allemaal mensen die muziek spelen, of allemaal dit. Maar gewone ambachten heb je daar niet. Wat dat niet waar was, want er waren in Oost-Europa geweldig veel kleine ambachtslieden, schoenmakers, kleermakers, noem maar op. Maar er was niemand die het land bewerkte. En ze zeiden, het Zionisme dient ervoor om van de Joden terug een normaal volk te maken. Alsof dat men de antisemieten gelijk gaf dat ze geen normale mensen waren. Ja. En daarom moesten ze ook alle beroepen doen. En daarom zei het Zionisme, vooral het land dan, dat er alleen maar Joden op het land mochten werken. Nieuwkomers, nieuwe kolonisten. Terwijl dat bijvoorbeeld traditionele Joodse kolonisatie, die er ook even geweest is in Palestina, door de Rothschilds, de grote rijke familie, die bijvoorbeeld daar de grote wijnbouw begonnen is, die werkte wel met Arabische arbeiders. Die deden dat zoals ze in Algerije ook aan wijnbouw deden. Hè. Château de Rothschild is nog altijd een bekende wijn in Frankrijk ook, maar ze deden dus ook wijnbouw in Algerije. En die gebruikten gewoon de lokale werkkracht. En daartegen heeft de Zionistische vakbond, de Istadrut, stakingen gehouden en bezettingen om te eisen dat die Arabische arbeiders of die Arabische landarbeiders weg moesten en dat er alleen maar Joden mochten in dienst genomen worden. Ja. Het is dus echt een zeer een racistisch idee bijna ongeveer, omdat men dus ten eerste een half akkoord gaat met de antisemieten die zeggen het zijn geen normale mensen en dat zij zeggen we moeten terug normaal worden. En ten tweede dat men dan eigenlijk niet wil dat er anderen zijn die daar dat soort werk doen, dat zij dat alleen willen doen. Zij willen eigenlijk een zuiver Joodse staat, hè, waar dat in principe geen anderen zijn, maar ze redeneren een beetje ook zoals het Vlaams Blok. Een kleine minderheid dat mag, maar je hebt zo'n soort strategische drempel. Hè. Wel bij de Zionisten is dat 20%, meer dan 20%. Palestijnen of Arabieren mag je niet ergens hebben, want dan wordt het kritiek voor hen, zeg je.
Ja. Nu het racisme is bijna een beetje een soort rode draad, alhoewel dat de Joden ook wel als zware kerels aanzien werden. Die opstand die dan neergeslagen werd in het midden van de jaren 30 met de hulp van de Britten, was dan blijkbaar ook omdat ze toch nog uiteindelijk de kolonisten meer vertrouwden dan de Arabieren.
Maar ze hebben de kolonisten van in het begin niet alleen meer vertrouwd, maar vol een bak gesteund. Mm-hmm. Niet alleen met die Balfourverklaring, maar de kolonisten die toekwamen uit Europa hebben direct hun eigen intern bestuur mogen maken, wat dat men de Jewish Agency noemde, het Joods agentschap, die een eigen louter Joods bestuur in Palestina mochten maken, terwijl dat op dat moment Palestina overgrote meerderheid nog altijd Arabisch was en dingen. En zij mochten daar al hun eigen staat eigenlijk in de staat creëren. Ze zaten onder de Britse paraplu. De Britten hebben dat volle bak gesteund. De Britten zijn maar van politiek gedeeltelijk veranderd, of voor een groot stuk veranderd. Namelijk nadat die grote revolte van de Palestijnen die tot 1939 geduurd heeft, dan zijn ze beginnen zeggen, we moeten ook een beetje meer rekening houden met de inboorlingen en met de autochtonen. En dan heeft men bijvoorbeeld quota voor immigratie beginnen afkondigen tegen die Joodse immigranten. En het is op dat moment dat een gedeelte van de Zionisten zich anti-Brits is gaan opstellen.
Ja,
maar dat was dus maar een kleine groep. De slogan van de eerste premier Ben Gurion was met de Britten als het kan, zonder de Britten als het moet. Maar eigenlijk was de voorkeur nog altijd met de Britten. En het zijn maar extreem fascistische groepen, zoals de Irgun en de Sterngroep, die zich echt anti-Brits opgesteld hebben. Maar
er zijn aanslagen gepleegd door een kleine minderheid van de kolonisten op de Britten.
Dat een kleine minderheid en die erachter ideologisch belangrijk geworden zijn.
Ja.
Want de leiders daarvan waren Menachem Begin, later premier, Yitzhak Shamir, later premier, en Netanyahu, zijn vader, hij was te jong om het te doen, maar ik bedoel, dat, uit die stroming, dat is nu eigenlijk wat dat nu Likud en Kadima is, hè?
Ja.
Dat is een belangrijke stroming geworden.
Ja, maar ik ben niet helemaal zeker, maar ik denk zelfs dat de originele versie van Kuif in het Zwarte Hout, die nog in de jaren 30 getekend is, dat er in het begin van het album een kolonist of een terroristische aanslag gepleegd wordt door
Kuifje wordt gekidnapt door mensen van de Irgun. En je ziet ook dat hij gevoerd wordt naar een stad die eruit ziet zoals Tel Aviv.
Aha.
Een soort Oost-Europese Aardekostad, terwijl in de latere versie, waar dat ze dan ook de taal veranderd hebben, hè, in de eerste versie is het Arabisch kribbelkrabbel, maar in de opgekuiste versies later is het echt Arabisch, hè, voor het zwarte goud ook wat dat daar staat, maar dan is men dat veranderd en dan wordt dat dus, door Arabieren dat die dus gekidnapt wordt en dan gevangen genomen.
Ja.
Maar dat is een herschrijven van de geschiedenis door Hergé zelf in de albums van voor de oorlog en de albums van na de oorlog.
Ja,
ik bedoel,
ja.
Voor de oorlog waren dat een minderheid, maar dat ze gewonnen hadden, is eigenlijk het verhaal aangepast aan de overwinnaars. Wat dat eigenlijk symbolisch is voor veel geschiedschrijvers. Geschiedschrijving, het zijn de overwinnaars dikwijls die de geschiedenis schrijven. Hè.
Ja. Nu, 1947, eind 47, begin 48 is een sleutelmoment, maar wat is er tussen die opstand daar in het midden van de jaren 30 en 47 gebeurd?
De Tweede Wereldoorlog.
Ja, maar dus daar ter plaatse dan hoe...
Wel, de Palestijnen die met hun revolte neer te slagen in 1939, die hebben ten eerste nogal wat doden en vooral veel gevangenen gekend en ook verbanningen. Dus die zaten zonder leiderschap ongeveer. Dus de Palestijnen zaten eigenlijk op hun assen, die konden niet veel meer doen. En toen hebben eigenlijk is men vooral vanuit de Zionistische kant gezegd, we houden het kalm, we werken zoveel mogelijk aan de uitbouw, onder andere van hun eigen leger, want dan zijn ze dus ook van namen veranderd en dan is de militie eigenlijk, is dan Haganah gaan noemen, wat dat dan later het Israëlisch leger geworden is. Men is dat gaan doen, hè. En ja...
Dus ondertussen ging de kolonisatie ook verder natuurlijk.
Natuurlijk, ja. Dingen. Maar dus niet vergetende dat op het moment dat de staat uitgeroepen wordt, nu 60 jaar geleden, maar 6,7% dus aangekocht was. Hè. Dus dat men, de grote slag zal maar komen in 1947-48, als men dus gewapende hand dus eigenlijk ja, 2/3 van Palestina, om het grosso modo te zeggen, verovert en daar Israël van maakt.
Ja. Ik las dat tussen 1947 dus de VN beslist om Palestina in twee te delen, de helft voor de Joden en de helft Joodse kolonisten en de helft aan de lokale bevolking. Ja, de Arabieren weigeren, omdat ze zouden verwachten dat de internationale gemeenschap hen zou steunen. Maar door de Holocaust en andere zaken is dat niet gebeurd. Klopt dat min of meer?
Dat klopt voor een stuk. In ieder geval dat het niet gebeurd is door de Holocaust, dat ze gesteund werden, dat klopt in ieder geval 100%. Maar dus men ging ervan uit, Palestina was een mandaatgebied. En een mandaatgebied, dat is niet zoals echt als een kolonie. Een mandaatgebied wou zeggen, volgens internationaal recht, dat de macht, die het land dat het mandaat uitoefende, dat die de lokale bevolking voorbereidt op onafhankelijkheid. Dat wil dus zeggen, als ze dat kregen in de jaren, in het begin van de jaren 20, dat mandaatgebied dat de Britten eigenlijk als staat kregen van de Volkenbond toen, later de Verenigde Naties na de Tweede Wereldoorlog, om de Palestijnen naar onafhankelijkheid te brengen. En dus de Palestijnen redeneerden nog altijd zo dat dat eigenlijk het opzet was. Maar ten tweede vonden zij het zeer onrechtvaardig dat een groep die maar 6,7% van de grond in handen had, zoveel grond kreeg toegewezen door dat verdeelplan. Dat was dan iets minder dan wat dat ze daarna veroverd hebben, maar dat was dus veel meer. En ook een groep die eigenlijk niet de meerderheid van de bevolking nog altijd niet was dan, dat die het grootste stuk van het land kreeg. En en plus het beste landbouwland kreeg. Ja. Dus, want hoe meer dat je naar de zee gaat, hoe beter dat het land is in Palestina. Als je aan de Jordaanvallei zit ongeveer, dan zit je ook in de woestijn ongeveer. Hè. Jericho, dat is de meest oostelijke stad op de westelijke Jordaanoever. Dat is een oase in de woestijn, hè. In de woestijn van Judea. Hè. De Palestijnen vonden dat ten eerste niet kloppen met internationaal recht en ten tweede volkomen onrechtvaardig en ondemocratisch dat een minderheid de meerderheid van het land kreeg. En zelfs in de te voorziene Joodse staat was officieel een nipte Joodse meerderheid qua bevolking. Maar om die meerderheid te kunnen halen was men vergeten de Bedouinen mee te tellen. En als men die, dat waren ook Arabieren, had men die meegeteld, dan zat zelfs de Joodse staat met een Arabische meerderheid. Mm-hmm. En het was niet in twee staten, maar het was in drie gebieden dat men Palestina opdeelde. Namelijk een Joodse staat, een Arabische staat en een internationaal gebied, ja. Jeruzalem. Wat dat groter was dan de oude stad alleen maar. Hè. En dat moest een internationaal gebied zijn. En de drie gebieden moesten samen een economische eenheid vormen. Moesten een soort federatie zijn. Dus het was niet de bedoeling van twee compleet aparte staten te doen. Maar laten we zeggen een federale staat. Zoals we eigenlijk in België op dit moment hebben. Hè. Dat was de bedoeling met het stadsgebied Brussel. Eigenlijk gaat de vergelijking tamelijk goed op. Dat was eigenlijk waar dat men naar uitkeek voor Palestina. Hè. En dat is dus ook niet gebeurd, want vanuit sionistische kant heeft men dan massaal etnisch gezuiverd om proberen zoveel mogelijk van die Palestijnen weg te hebben uit die Joodse staat, die dus eigenlijk niet echt een Joodse meerderheid had, hè, om die er uit te gooien, wat nu dat gelukt is. Hè.
Ja, in november 1947 werd dus de VN-resolutie aanvaard en daarna blijkbaar zijn er onlusten uitgebroken. Die hebben tot maart geduurd en daarna is plan D in werking getreden, las ik in een artikel, waar was het, in de Morgen of de Standaard. En dat heeft dan tot de verdrijven van honderdduizenden Palestijnen geleid. Hè?
Ja, plan D is een van de vele plannen. Dus vanaf de jaren 30 eigenlijk was men vanuit de sionistische kant bezig met een inventaris te maken van alle Palestijnse dorpen, om te zien hoe dat je die militair kon benaderen en eventueel verdrijven. En dat is het laatste plan. Het is D, hè? Het is volgens het alfabet. Er is ooit een plan A geweest, een plan B, een plan C en een plan D. Ik bedoel,
zijn die niet uitgevoerd of was dat de volgende
reeks? Die zijn telkens aangepast aan de situatie, omdat de situatie evolueerde. Hè? Maar het was
die was het drastische.
Een geplande uitdrijving die er gebeurd is, een systematische uitdrijving, wat dat de Israëli's altijd ontkend hebben, maar wat dat zeker de nieuwe historici die men noemt in Israël, hè, wat dat er een stuk of 4-5 zijn, ja. Die de archieven geraadpleegd hebben, die eigenlijk volledig de Arabische versie eigenlijk beaamd hebben, dat er een systematische verdrijving geweest is, een geplande verdrijving van alle Palestijnen uit 418, sommigen zeggen tot zelfs 500 dorpen, dat hangt ervan af of dat je rekent met administratief erkende dorpen door de Britten of ook bestaande dorpen die eigenlijk niet administratief erkend waren, maar zwart. In ieder geval tussen de 400 en de 500 dorpen en 6 belangrijke steden die etnisch gezuiverd zijn van Palestijnen.
Ja, nu Deir Yassin, 8 april 1948, wat is er daar gebeurd?
Dat is een van de, dat is de bekendste moordpartij, maar er zijn zo'n stuk of 6-7 dorpen waar dat men dus willekeurig massaal gemoord heeft met de bedoeling van terreur te zaaien en dus te maken dat de mensen zouden vertrekken. Deir Yassin is het bekendste omdat daar een rapport over geschreven is direct tijdens de feiten toen dat, sorry om het zo te zeggen, de lijken nog warm lagen. Die dat gaan kijken is een vertegenwoordiger van het Internationale Rode Kruis die daar, Jacques de la Rivière, die daar een, de Renier, sorry, die daar een rapport over geschreven heeft. En daarmee is die moordpartij van Deir Yassin, dat dus een dorp is naast Jeruzalem, ongeveer dat nu deel uitmaakt trouwens van West-Jeruzalem, van het Joods Jeruzalem. Ja. Er staat zelfs een te huis voor krankzinnigen nu in dat verwoeste dorp waar dat die moordpartij gebeurd is.
Nu, wat is er precies gebeurd? Is gans dat dorp uitgemoord en waarom was er bepaalde reden?
Wel, dat is systematisch gebeurd. Men is dus van deur tot deur gegaan, geschoten, afgemaakt met het blote mes, zoals die kruis, die vertegenwoordiger van het Rode Kruis dat beschrijft. En de bedoeling was dan, men heeft ook een reeks gevangenen genomen en die heeft men op auto's gezet en daardoor is men door andere dorpen beginnen rijden en naar Jeruzalem toe. En te zeggen, als je niet vlucht, dan gaat hetzelfde gebeuren met u. En men heeft dat zelf massaal verspreid. En dat is de groep van Menachem Begin, de latere premier die dat dus op zijn geweten heeft, die moordpartij.
Die was daarbij betrokken?
Hij was toen de politiek verantwoordelijke. Ik bedoel, hij was niet in dat dorp, hè. Ja. Maar laten we zeggen...
Was hij militair toen nog of was hij al politicus?
Wel, dat is altijd zeer...
Dat loopt een beetje doorheen daar.
Door elkaar, ja. Die man heeft in de clandestiniteit gezeten. Is een tijdje dat hij nog buiten Palestina zat, toen dat zijn partij eigenlijk alleen maar actief was in Palestina. Dat was een, op dat moment, laten we zeggen, een ondergrondse organisatie. Hè, omdat hij door de meerderheid van de Zionisten toen in Palestina als gevaarlijk beschouwd werden, als zij hun staat wouden uitroepen, dat zij te veel macht zouden hebben. Dus
je zegt zijn partij, ik denk dat hij later Likud was zeker.
Ja,
en
ja,
is dat de partij die dan Likud geworden is? Of?
Nee, dat is de partij die Likud geworden is. Ja, op dat moment heette dat Herut en op dat moment heette dat Irgun zelfs. Maar Irgun is een militie. Dus dat is een militie die na 48 een partij geworden is, die samengesmolten is met Liberaal en dan Likud geworden is en waar dat nu Likud en Kadima uit voortgekomen zijn. Mm-hmm. Kadima is ook een afsplitsing van Likud nu.
Ja.
Dat zijn de rechtsen en voor de rest heb je dan de zogezegde arbeiderspartij. Hè. Het is de arbeiderspartij die Israël gemaakt heeft, die heel de kolonisatie georganiseerd heeft en die hadden dus schrik van concurrentie op hun rechterzijde. En daarom hebben zij dus... die mensen van die groep eigenlijk zijn die ondergronds moeten gaan. Maar vooral ook voor de Britten natuurlijk, omdat zij radicaal tegen de Britten zijn beginnen doen. Zij hebben ook Britse officieren opgehangen. Zij hebben het hoofdkwartier van de Britten in Jeruzalem, wat dat in een hotel was, King David, het hotel opgeblazen. Met andere mensen erbij natuurlijk in zo'n hotel dingen. En dat waren de officiële Zionisten niet. De officiële Zionisten die probeerden zoveel mogelijk met de Britten nog goede maatjes te blijven.
Maar Begin was wel nog bij die fractie toen.
Hij was de leider van die fractie.
Dat is toch wel eigenaardig. Ik bedoel, hebben de Britten hem dat dan vergeven? En uiteindelijk heeft hij een Nobelprijs toch gewonnen, hè? Dacht ik.
Ja.
79 of
ja,
zo.
Ja, hij heeft dat inderdaad een Nobelprijs gekregen.
Maar hij was dan de bekeerde zondaar.
Ja, maar Rabin was ook een generaal in 48. Die heeft ook zo een reeks dorpen militair met moordpartijen verdreven. Maar van Rabin is dat niet gezegd omdat hij bij de arbeiderspartij was. Hè. Je moet rekenen, veel van dat soort vuile verhalen over wat dat er in 48 gebeurd is, is naar boven gekomen in het begin dan toch, voordat de historici begonnen zijn, die nieuwe historici, maar wat dat maar in de jaren 80, 90 begonnen is, dan zijn die verhalen bovengekomen in het met modder gooien aan elkaar tussen de twee politieke partijen op het moment dat de Arbeiderspartij, die altijd Israël geregeerd had, ging verliezen en dat de Likud ging naar boven komen. Toen is men beginnen met modder gooien aan elkaar en vooral naar Likud. En het is toen dat die verhalen in de Israëlische pers direct gekomen zijn, zonder dat historici er moesten achter zoeken dan. Zo is dat eigenlijk gebeurd, dat dat soort verhalen vanuit de Israëlische kant dan toegelicht geweest zijn. Terwijl die verhalen natuurlijk vanuit andere bronnen, zoals Deir Yassin, waar ik het over had, dat die dus al bekend waren vanuit de Arabische bron en ook van rapport gewoon van iemand van het Rode Kruis. Hè.
Nu we toch over de leiders bezig zijn, we hebben het al vredesengel Rabin vernoemd, dan Begin en Peres, Simon Peres.
Dat is
ik zag hem, dacht ik, gisteren nog op tv met Bush. Ja. Wat is die zijn achtergrond?
Peres is ook een Oost-Europese Jood van origine. Maar hij is dus altijd een politieke figuur geweest. Hij heeft militair ongeveer. Dat is niet zoals Sharon, die ook een generaal geweest is. Hij is niet of Barak, die ook uit het leger komt. Heel veel politici in Israël komen uit het leger, maar Peres niet. Peres is een partijman van het partijapparaat van de Arbeiderspartij.
Aha. En de achtergrond van dan de stichters, Golda Meir en Ben Gurion.
Ja.
Wat is die? Dat waren gewoon migranten die politiek leider geworden zijn? Of?
Dat waren actieve Zionisten die dus zich engageerden. Ben Gurion, dat was de man die de Arbeiderspartij leidde. Golda Meir was daar ook een van die leidsters van. Ben Gurion zelf, met zijn oorspronkelijke Europese naam Grün, want hij heeft onder andere de richtlijn gegeven dat al die Oost-Europese immigranten hun Jiddisch-Duitse naam moesten omzetten naar een Hebreeuwse naam, omdat ze meer autochtoon zouden klinken.
Ze hebben zichzelf etnisch gezuiverd.
Omdat anders, als je dus alleen maar van dat soort Oost-Europese namen hoort, dan denk ik op den duur, is dat wel zo dat dat de mannen waren die daar 4000 jaar geleden zaten, of 2000 jaar geleden waren. Hè? Maar Ben Gurion is tegelijkertijd een politiek en een militair leider geweest ook. Hè? Dus het is hij die ook verantwoordelijk was voor het wat dat later het Israëlisch leger geworden is, de Haganah. Golda Meir is iemand die meer in de diplomatie gezeten heeft. Hè? Zij was Meyerson, is haar een oorspronkelijke naam. Zij was, zij komt uit een meer Amerikaanse achtergrond. Zij komt van Oost-Europeanen die naar Verenigde Staten geïmmigreerd zijn. Ja. Je moet dat eens opletten. Men heeft dat heel lang proberen vol te houden, dat het telkens zeer perfect sprekende, Amerikaans sprekende ministers van Buitenlandse Zaken waren in Israël. Je had ook Abba Eban, wat dat een Zuid-Afrikaanse Jood was, die erachter minister van Buitenlandse Zaken geweest is, of die onder Golda Meir, want zij is ook premier geweest, dat geweest is. Men probeerde dat altijd te hebben. Je hebt dat nu nog altijd een beetje als je naar televisie kijkt. De woordvoerders van de Israëlische regering, die zullen perfect Amerikaans spreken altijd.
Ja, ook, weet je daar, Netanyahu?
Die
is opgegroeid in Amerika, zeker, of niet?
Ja, want dat was iemand die, zijn vader was zo rechts, dat nadat Israël opgericht is, en hij was een van die splintergroepen, van die zionistische terreurgroepen, echte fascistoïde terreurgroepen, niet zoals de mainstream, die gewoon terreur deden in functie van de staatsopbouw. Zijn vader was zo ontevreden dat zijn tendens zo weinig vertegenwoordigd was, dat hij geëmigreerd is naar de Verenigde Staten. En het is zo dat Netanyahu dan eigenlijk van de Verenigde Staten terug naar Israël gegaan is. Maar zijn vader is een van de generatie van de jaren 30 van die extreemrechtse, met Mussolini sympathiserende, trouwens, fascistische milities die bij de Zionisten bestonden.
Ja. Terug naar 1948. Die etnische zuivering daar in april, blijkbaar de maand erna, waren dus die 400.000 Palestijnen uitgedreven. En waren de Palestijnen geen politiek of militaire factor van betekenis meer? En hoe is dat nu mogelijk dat in 4 maanden een land etnisch gezuiverd geraakt?
Dat is dat je dat goed moet voorbereiden. En dat hadden ze dus ook gedaan. En ten tweede, er is de mythe van de kleine David tegen Goliath, maar dus de Palestijnen zelf, daarvan was de militaire slagkracht gewoon gebroken door die revolt tussen 36 en 39. Ik bedoel, dat was door de Britten volledig ontmanteld. Daar is er dan een poging geweest van wat dat men dan noemt de Arabische legers, maar die qua hoeveelheid niet veel voorstelden. Waarom niet? Omdat bijvoorbeeld Egypte kon weinig sturen, want dat zat nog altijd...
Ja, als ik even mag onderbreken, want dus voor alle duidelijkheid, dus van april tot april was het eigenlijk intern binnen Palestina dat, dus, dat ja. er geweld was.
Ja.
En daarna werd 15 mei? 14
na de uitroeping van de staat Israël...
Is 60 jaar geleden dus de onafhankelijkheidsverklaring. En daarna, de dag erna, vallen alle Arabische leers Israël binnen. En dus de Arabische Goliath tegen David, hè? Dat is het verhaal.
Nou, dat is het dus niet, hè? Omdat dus... Ja, als je dus kijkt, dat ging dus telkens over maximum 2.000-3.000 mensen. Ik zal het toertje doen. Vanuit Egypte kwam er ongeveer niemand. Waarom? Omdat Egypte nog altijd volledig gecontroleerd was door de Britten. En die Britse troepen zaten langs het Suezkanaal. Dus vanuit het Egyptische leger in 48, dat was dus niks. Syrië en Libanon waren net onafhankelijk en waren zelf een leger aan het opbouwen. Die hebben ook een paar 2.000-3.000 mensen gestuurd. En dan Jordanië, dat is nog een speciaal geval. Daar had de toenmalige koning een deal met de Zionisten, dat hij dus, wat dat de Westbank zou worden, dat hij dat kon, en dat hij Oost-Jeruzalem kon bewaren. En daar is dus ook niet echt gevochten. En plus stond het Jordaanse leger onder bevel van een Brit, een zekere Glub, de Glub Pasha. Dus er was geen autonome beslissingskracht van de Arabische legers. En plus bestonden die Arabische legers ongeveer niet. En als je dus de cijfers bekijkt, want in de Israëlische propaganda zie je altijd alle Arabische legers, maar als je dus naar de cijfers gaat kijken, bijvoorbeeld in de Patriot Illustreerd Belgisch blad, over schrijft, maar ook als je de Amerikaanse cijfers bekijkt, dan had je dus dat de Israëli's 4 keer sterker waren dan alle Arabische troepen bij elkaar. En plus kwam daar nog bij dat zij pansers hadden, wat dat aan de andere kant niet het geval was, en dat zij een luchtmacht hadden, wat dat aan de andere kant niet het geval was. Het was dus Israël die de Goliath was, en het waren de Arabieren die de David waren.
Ja, ja.
Dat is een van de mythes, zoals ze een reeks mythes verspreid hebben. Hè. Dat is zoals de woestijn zou bloeien, zoals dat er geen Palestijnen waren. Golda Meir heeft dat nog gezegd, there is no such thing as a Palestinian people. Men heeft een reeks beschavingsmythen gelanceerd. En ook dat zij als kleine David de Goliath verslagen hadden. Maar als je echt naar de militaire cijfers kijkt, daarom dat ze die ook nooit vernoemen in Israëlische propaganda, van hoeveel man hadden zij en hoeveel man had de tegenpartij, dan kan je dat pas zeggen. Hè? Maar door te zeggen, alle Arabische legers, maar Arabische legers die onbestaande waren, landen die nog niet echt onafhankelijk waren. Hè? Nasser zal maar in de jaren 50 de Britse troepen naar huis sturen. Dus daarvoor was Egypte nog altijd militair Groot-Brittannië. Dus Groot-Brittannië ging niet vechten, gevechten toelaten op een plaats waar dat ze zich hadden moeten terugtrekken, omdat de problemen te groot geworden waren. Hè? Ze zouden het probleem alleen nog maar verergerden. Hetzelfde met de Jordaanse troepen dus. Hè?
Mm-hmm. Oké, tijd voor een break misschien opnieuw kort en daarna zullen we het laatste deel doen. Nog steeds Radio Centraal 106.7.
Over... Mag ik ook 1 minuutje weg van de telefoon?
U mag verschillende minuutjes weg van de telefoon. En Lucas Katrien aan de lijn over het ontstaan van Israël. Pauze.
Dat laatste deel kunt u dan over 2 weken horen. En dan gaan we het onder andere hebben over de rechten van de Palestijnen die in Israël wonen. Het ontstaan van de PLO en het recht op terugkeer van de vluchtelingen. En we vragen aan Lucas Katrien of de Palestijnen toch niet eens beter de wapens neerleggen, dan zal Israël toch beter naar hen luisteren en hen beter behandelen, of niet soms. Ja, en tot slot nog een luikje dan over de Belgische politici, met een hoofdrol voor onze sympathieke vriend Vincent van Quickenborne.